Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel. Numbers combineert payroll met slimme HR-features. Bespaar kosten en geef medewerkers eenvoudig toegang tot verlof, declaraties en loonstroken. Probeer Numbers op nmbrs.nl.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
Van automatisering tot ZZP-wetgeving, van loonkloof tot hete herfst, van energiecrisis tot woningcrisis. Hoe staat de Nederlandse economie er eigenlijk voor? En welke impact hebben internationale ontwikkelingen? In deze serie bespreek ik het met economen en andere deskundigen in de economische stand van Nederland. Deze week gaat het over Nederland, belastingland. Hoe aantrekkelijk is Nederland voor multinationals? Is Nederland nog altijd een belastingparadijs, of is er werkelijk een nieuwe wind gaan waaien? Indra Rumgens is promovenda onderzoeker internationale betrekkingen, verbonden aan de Radboud Universiteit. En die staat in Nijmegen. Welkom.
Dankjewel.
Laten we maar beginnen met die belangrijke vraag. Is Nederland in 2024 in jouw optiek nog altijd een belastingparadijs?
Ja, dat denk ik wel.
Ondanks alles wat ondanks er politiek alles gezien mogelijk is veranderd, of in ieder geval uitgesproken, veranderd zou moeten worden?
Ja, ik denk dat inderdaad voor veel mensen wel hetzelfde geldt als voor mij. Dat ik denk, moeten we het hier nog steeds over hebben? Is Nederland nog steeds een belastingparadijs? We hebben
je
het al heel lang
uitgenodigd
over. Nee, precies. ik denk als je ziet naar het beleid dat we hebben, dat Nederland een belastingparadijs maakt. Dus dan hebben we het over een heel groot belastingverdragennetwerk. Het kunnen maken van afspraken met de Belastingdienst, de tax rulings. Een ruime deelnemingsvrijstelling, dus het vrijstellen van uitbetaalde dividend van buitenlandse dochterbedrijven. En het uitblijven van bronbelasting op een aantal inkomensstromen, zoals rente en royalty, die zijn er grotendeels allemaal nog.
Sommige zaken die je noemt, dacht ik althans, maar jij weet er meer van, wil ik meteen ruidelijk erkennen, als bronbelasting. Dat kom ik ook wel tegen in zaken die juist wel veranderd zijn.
Klopt, ja. Dus als je het hebt over, is er een nieuwe wind gaan waaien, dan denk ik dat je wel degelijk een verandering ziet. Dus en de bronbelasting is een heel goed voorbeeld daarvan. In Nederland stond altijd bekend als een land waar het heel makkelijk was om onbelast, zeg maar, rente en royalty stromen eigenlijk naar het buitenland, welk land dan ook, over te maken. En dat was dan geen probleem. Daar is sinds 1 januari 2021 verandering in gekomen. Dus er wordt nu een bronbelasting geheven op rent en royalty, als die naar wat ze noemen laag belaste jurisdicties gaat. Dat zijn eigenlijk andere belastingparadijzen. Dat zijn belastingparadijzen waarvan Nederland zegt, omdat jullie minder dan 9% belasting heffen op dit inkomen, beschouwen we jullie als laag belast.
En dan, mijn hoofd vult zich met allerlei eilanden, yeah, die wel eens
precies,
voorbij zien komen
maar
in
dat
artikelen.
Is ook onze,
daar hebben we het nu over.
Ja, dat is een beetje de traditionele associatie die we hebben met belastingparadijzen. Van eilanden en palmbomen en waar we allemaal naar op vakantie zouden willen eigenlijk. Maar je zou ook gewoon kunnen denken aan de Zuidas in Amsterdam of het financiële district in Luxemburg. In de zin van dat ook belastingparadijzen zijn, maar dan eigenlijk een ander type belastingparadijs.
Maar je zegt nu toch juist dat daar waar werkelijk niet of nauwelijks belasting wordt gegeven, daar hebben we nu iets in veranderd in de vorm van die bronbelasting.
Klopt, ja. Dus er wordt een bronbelasting gegeven naar een aantal beperkt aantal landen. En of dat effect heeft, dat weten we nog niet zeker, omdat er nog niet de meest recente data is op basis waarvan de Nederlandse Bank bijvoorbeeld of het CBS dat zou kunnen uitrekenen. Er zijn wel tekenen dat het minder is geworden, vooral naar die landen, dat die stromen minder zijn geworden en dat die ook niet verlegd zijn, in de zin van dat die dus nu via andere landen nog steeds eigenlijk hetzelfde doen. Maar die verandering is er wel degelijk. En Nederland is ook niet dat type belastingparadijs. Dus wij zijn niet het eindstation.
Wij faciliteren.
Ja, dus wat we heel vaak worden genoemd, onder andere ook door de Nederlandse Bank, is het doorstroomland. Dus en aan die functie, als je kijkt naar de meest recente cijfers, en dat is ook waarom ik ja antwoord op jouw eerste vraag, daar zijn we gewoon nog steeds eigenlijk de hoofdrolspeler. Of zoals de Nederlandse Bank zelf noemt, een absolute wereldleider in het doorstromen van investeringen.
Daar klinkt bijna trots in door.
Ik denk dat sommige mensen dat ook zijn.
Waarom zou je daar, hè, als politiek wordt gesteld, wij willen geen belastingparadijs meer zijn, dit moet niet zijn waar wij als Nederland op moeten concurreren. Waarom zou je dan wel vasthouden aan die rol van facilitator van dit alles?
Om je even een idee te geven over waar het dan precies over gaat. Dus de totale aantal investeringen die, zeg maar, binnen komen in Nederland en er weer uitgaan. Dus vanuit het buitenland naar het buitenland toe zijn 4.500.000 miljard. Dus een 4,5 en dan 11 nullen. Dat is ongeveer 5 keer zoveel als ons BBP. Dus je kan je voorstellen dat het niet allemaal een echt reëel economische associatie heeft. En wat dus is uitgerekend is dat een groot deel van die investeringen inderdaad een doorstroomfunctie heeft. En volgens de Nederlandse Bank zijn ongeveer 12.000 tot 13.000 wat ze noemen doorstroomvennootschappen. Dus dat zijn kleine bedrijfjes hier in Nederland die geen tot nauwelijks werknemers hebben en die echt vooral die functie hebben van het doorstromen van financiële stromen.
Geen brievenbusfirma.
Nou, dus zo wordt het doorgaans ook wel genoemd. Doorstroomvennootschappen is meer de formele term daarvoor, maar dat zijn grotendeels brievenbusfirma's. Ja. En daar gaat dus enorm veel geld doorheen. Dus als we het hebben over rentestromen, royaltystromen, dus de betalingen die worden gedaan voor intellectueel eigendomsrechten en dividend, dan gaat het om zo'n 170 miljard per jaar. Gaat door die 12.000 tot 13.000 brievenbusfirma's. En als je dan dus vraagt van oké, wat hebben we daar dan aan?
Ja, wat blijft er dan plakken?
Ja, dus ik lees even vooruit de meest recente rapport van de Nederlandse Bank. Dat is niet van de Nederlandse Bank, maar van de commissie Ter Haar. Dat is een commissie die voor de overheid onderzoek heeft gedaan.
Topambtenaar.
Bernard Ter Haar. Na die doorstroomvennootschappen. En zij concludeerden de betaalde vennootschapsbelasting van doorstroomvennootschappen wordt geschat op ongeveer 650 miljoen euro. Dat was in 2019 zo. Oftewel 0,2% van de totale belastinginkomsten. Dat is dus heel beperkt. De commissie acht dat als heel beperkt. Plus, er is een directe werkgelegenheid geassocieerd met die doorstroomvennootschappen van ongeveer 3.000 tot 4.000 banen. En die commissie Ter Haar concludeerde dus, dat staat niet in verhouding tot de negatieve effecten die het heeft. Want dat is eigenlijk het andere deel van mijn antwoord op jouw vraag. Dit gaat natuurlijk niet ten koste van niemand. Dus het feit dat Nederland een doorstroomland is en dus faciliteert dat zoveel miljarden hier doorheen stromen.
Dat betekent dat ergens anders geen belasting wordt betaald.
Precies, ja. En dus dat er ergens anders belastinginkomsten mis worden gelopen.
Maar niet om nu te gaan muggenzichten op jaartallen, maar je zei dat dit cijfers waren uit 2019. Er zijn wijzigingen doorgevoerd daarna.
Ja, klopt. Dus als je kijkt naar de meest recente rapporten, bijvoorbeeld het Centraal Planbureau heeft vorig jaar nog een rapport uitgebracht, onder andere over die royaltystromen. En zij schatten dat ongeveer een vijfde van de royaltystromen wereldwijd te maken hebben met belastingontwijking. Maar ook zij zeggen in dat laatste rapport van we hebben gewoon nog niet de cijfers om te kijken, heeft die bronbelasting nou definitief effect gehad of niet? Want je ziet wel schuivingen, maar die zijn grotendeels ook te verklaren door dingen die in Amerikaans belastingbeleid zijn veranderd. Dus je kan nog niet zeggen één op één heeft het op die manier verandering veroorzaakt.
Een tamelijk recente wijziging is, het is in heel veel landen nog een streven, maar om te komen tot een minimumbelasting. Wereldwijd zelfs, meen ik, maar met talloze uitzonderingen inmiddels. Wat gaat dat bewerkstelligen?
Nou, die is er inderdaad nu in Europa in ieder geval. Dus je zegt het heel goed, van het was een wereldwijde afspraak en die moet nu wereldwijd worden ingevoerd. En Europa heeft dat gezamenlijk gedaan, de Europese Unie. Dus bij ons geldt die minimumbelasting ook. En je ziet inderdaad dat er heel veel uitzonderingen zijn gemaakt. Onder andere voor Amerikaanse bedrijven. En Amerikaanse bedrijven bij uitstek maken heel veel gebruik van Nederland als doorstroomland. En je ziet dan in recente cijfers dus dat er wat herstructurering heeft plaatsgevonden vanuit grote Amerikaanse bedrijven.
Die een deel van hun investeringen. Balans.
Precies, die hebben wat geschoven op de balans. En iets geschoven uit Nederland doorstroomland naar de Verenigde Staten toe. Omdat ze alleen dan eigenlijk gebruik kunnen maken van die uitzondering die door de Amerikaanse.
Dus. Want nu is het nog een uitzondering, maar op termijn zal toch ook de rest van de wereld er wel linksom of rechtsom een keer aan geloven. Ja. Lijkt me zo.
Ja, want de Amerikaanse overheid heeft dus die uitzondering voor haar eigen bedrijven een soort van bewerkstelligd. Maar die zou over 1 à 2 jaar afgelopen moeten zijn. Dus dan kunnen we verder kijken of die minimumbelasting in die zin effect heeft gehad. En voor nu lijkt het erop dat die minimumbelasting vooral eigenlijk positief uitvalt voor belastingparadijzen zelf. Dat heeft de OESO zelf berekend. Dus de OESO is de organisatie waar deze wereldwijde afspraak ooit gemaakt is voor een minimumbelasting. En zij hebben dus gezegd, eigenlijk heeft het vooral op dit moment voordeel voor landen als Ierland en Nederland. dat was niet per se de gedachte achter dit plan. En dat komt ook omdat het eigenlijk met een andere afspraak gezamenlijk ingevoerd had moeten worden. Namelijk een afspraak die gaat over het belasten van digitale diensten. Dus de digitale economie is ontzettend moeilijk om te belasten. Omdat het ook veel gaat over winsten die uit intellectueel eigendom voortkomen. Maar ook omdat de winsten van digitale diensten vaak gemaakt worden door bijvoorbeeld de gebruikers. Ja. En belastingssystemen zijn daar nog niet op ingericht.
Nee, het is niet zo dat je kunt zeggen, daar staat de fabriek.
Precies. Dus binnen de OESO hadden ze ook afgesproken om daar iets aan te doen en om een deel van die digitale winsten te kunnen belasten. En dat is nog helemaal niet doorgevoerd en hangt vast in allerlei besluitvormingsprocessen.
Er is de afgelopen jaren, onder andere door een stichting waar jij ook voor hebt gewerkt, de stichting SOMO, wel het een en ander naar buiten gekomen. Goed journalistiek spitwerk, ook door collectieven, kranten, verspreid over meerdere landen, LuxLeaks, Panama Papers. Ik vergeet er ongetwijfeld nog Pandora Papers. Hoe belangrijk is dat voor het besef dat dit soort geldstromen bestaan op deze schaal?
Ja, ik denk dat het ontzettend belangrijk is geweest. Ik denk dat het heel veel momentum heeft gecreëerd. Het heeft überhaupt zeg maar de term van Nederland Belastingparadijs geproblematiseerd. Dat komt ook door de context in de zin van na de financiële crisis het idee dat multinationals wel wegkwamen met het ontwijken van belasting en de gewone burger niet, heeft wel veel effect gehad. Dus en ik denk dat al die onderzoeken en cijfers en journalistieke verhalen inderdaad heel veel effect hebben gehad. En ik denk ook dat als je dan nu kijkt, het moment waar we dan nu zijn en met de formatie van een nieuw kabinet, dat het ook belangrijk is als je wil dat Nederland Belastingparadijs verandert en blijft veranderen, dat momentum ook moet blijven.
Ja, maar nu speelt bijvoorbeeld heel concreet de vraag, wat gaan wij doen om voor Nederland, zelfs Europa, belangrijke bedrijven, ook in Nederland, of laat ik gewoon zeggen Veldhoven, ja, te houden? Dan wordt er gesproken over expatregelingen, wordt er gesproken over de innovatiebox bijvoorbeeld. Ooit bedoeld, denk ik, voor start-ups die met mooie plannen zouden komen, maar er moest wel winst gemaakt worden. Dus wat blijkt nu onderaan de streep? Onder andere ASML heeft daar groot gebruik van gemaakt voor bijna een miljard. Noem je dat ook een belastingvoordeel waarvan je kunt zeggen, nou, dat komt mij paradijselijk voor?
Oh, dat is een goede vraag, ja. Ik denk inderdaad, ASML is bekend als groot gebruiker van de innovatiebox. En het is precies wat jij zegt, de innovatiebox geeft je een voordeel als je al winst maakt. Naar aanleiding van innovatieve ontwikkelingen. En ik denk dat ASML daar ontzettend veel gebruik van heeft gemaakt. En ik denk dat je ook wel in die context dan uitspraken mag zetten als in, nou, misschien moeten wij ergens anders gaan kijken.
Maar ASML gaf 4 miljard aan innovatie uit, kreeg 1 miljard korting. Yeah. Er gebeurt natuurlijk wel wat met dat geld. Je kunt moeilijk zeggen dat ASML niet innovatief is.
Nee, dus ASML is natuurlijk heel duidelijk voorbeeld van wat niet een brievenbusfirma is. En ik denk ook niet per se dat belastingvoordelen aan zich slecht zijn als er een bepaalde visie achter zit. En ik denk dat als ASML of andere soort bedrijven met een soort exit-argument komen. Hè, van ja, wij zouden ook activiteiten ergens anders kunnen ontplooien. Of wij zouden zelfs activiteiten kunnen gaan verhuizen. Dat we dan ook als samenleving, als overheid moeten denken van, Oké, in hoeverre gaan wij mee met dit soort argumenten? En wat mag je daar tegenover stellen? Bedrijven willen altijd het allerliefst zekerheid. Dat is wat ze zeggen ook op het gebied van belasting. En daar komen ook die tax rulings vandaan. Hè, die afspraken tussen bedrijven en belastingdiensten.
Ik dacht dat wel in mindere mate voorkwam inmiddels. Maar er wordt er op grote schaal overleg tussen bedrijven en
er worden nog steeds rulings afgegeven. Ja, absoluut. En dat idee is dus dat je zekerheid vooraf hebt over, Oké, wat betekent dit voor mijn belastingssituatie in een paar jaar? En dat is iets wat waar ASML wel degelijk gebruik van maakt. En als je dus nadenkt over, en dat lijkt nu een soort paniekreactie in met commissie Beethoven en zoiets worden opgezet, maar het is ook wel waard om na te denken, Oké, wat voor zekerheid krijgen wij er eigenlijk voor terug? Als samenleving, als geheel. Yeah.
Indra Rumgens was hier misschien niet voor het laatst om te praten over Nederland Belastingparadijs, of denk je van wel? Hangt natuurlijk af van ons uitnodigingsbeleid, maar hoe lang is Nederland nog een belastingparadijs?
Nou, ik hoop dan over 10 jaar niet meer.
Oké, 10 jaar. Indra Rumgens, onderzoeker verbonden aan de Radboud Universiteit. Dank voor je komst.
De economische stand van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Payt. Het platform om facturen sneller en eenvoudiger betaald te krijgen.
Deze rubriek.
Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel. Numbers combineert payroll met slimme HR-features. Bespaar kosten en geef medewerkers eenvoudig toegang tot verlof, declaraties en loonstroken. Probeer Numbers op nmbrs.nl.